Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
In het seizoen 90-91 won Feyenoord 8 van de 34 competitiewedstrijden en 5 van de 5 bekerwedstrijden. Alles binnen 90 minuten. Mooi was het zelden, maar prachtig was het zeker. Misschien wel de mooiste keer dat Phoenix Feyenoord uit de as herrees. 4 bekers in 5 jaar, met een schaal ertussen voor de variatie. We moesten het er maar eens over gaan hebben. Dat ga ik vandaag doen in een nieuwe editie van Dennenappel Gebabbel met Wesley.
Hey, Sjoerd.
En Mr. Jaren 90, Robbe Does.
Ja, want ik was toen al 25 namelijk.
Dus, in mijn beleving leef jij nog steeds ergens in de jaren 90. Maar dat, jij bent wel onze expert vandaag.
Ja, thanks.
Daar gaan we het eens over hebben. Maar er is mij al ingefluisterd dat ik begin nu dan te presenteren. Dan ga ik vragen stellen. Maar Wesley, jij wilt meteen overnemen, hoor ik.
Ik heb een heel ondeugend quizje voorbereid weer.
Ja, dit is leuk.
Ik denk, hoe kunnen we hier nou het beste in komen? Ik denk met een leuk quizje. En ik denk, jongens, ik maak het niet te moeilijk. Ik doe geen open vragen. Dus iedereen thuis kan meedoen. Het is eigenlijk antwoord A of antwoord B.
Oh.
Laten we gewoon eens zeggen, we beginnen met die eerste vraag. En Sjoerd, voor de presentator is deze dan. Hè. In 90-91 won Feyenoord de beker. Na 7 hele magere jaren. In aanloop naar die finale ging het nog eigenlijk bijna mis. Feyenoord won een wedstrijd op bezoek bij Heracles. Ondanks heel veel tegenslag. Maar wat was nou die tegenslag? Was dat A, Feyenoord kreeg 2 rode kaarten? Of was dat B, de spelersbus was bij een ongeluk betrokken op weg naar die wedstrijd toe, waardoor spelers er niet echt bij waren op het veld?
Ja, B. Dat is B.
Nee, dat B is fout.
Dang it.
Ja, helaas, helemaal
langs
fout.
De antwoord. Ik dacht,
maar heb je dan antwoord B helemaal uit je duim gezogen, Wes?
Ja.
Zo, vet.
Oké.
Okay. Ja, zo doen we dat gewoon. Dus ik hoor trouwens dat al die luisteraars dit goed hebben. Dus daar ben ik heel erg blij mee.
Yeah.
Rob, voor jou de volgende vraag. In die finale, hè, 1991, werd niet afgemaakt. Maar wat was eigenlijk de reden? Was dat A, supporters gooiden vuurwerk op het veld? Of B, supporters staken een bal lek?
Ik ga er dan van... dit kan ik... Ja, ik ben dan wel expert jaren 90. Maar dat is dan meer vanaf 92, denk ik.
Dit jaar was ook niet zo belangrijk verder.
Ik zou denken, we hadden echt niet veel centjes te makken, maar we hadden toch wel een paar reserveballen, hoop ik. Vuurwerk dan, denk ik.
Nee, het was dus wel die lekker bal.
Hoor.
Ja, het is echt zo. Er werd tot 3 keer toe kwamen de supporters op het veld en de laatste keer werd zelfs een ballek gestoken.
Oh.
En toen vonden ze het wel mooi geweest bij de KNVB.
Ja, maar dit is een slinkse...
Ja.
Want ik wist dus dat er kwamen supporters op het veld. Dat wist ik nog.
Ja.
Dat kan ik me herinneren. Maar ik wist niet dat ze ook nog daarbij een ballek staken.
Ja, het zit hem in de details, Rob.
Ja,
de
devil.
Oké, de derde vraag.
Daar moeten we zo meteen nog even op terugkomen over dat verhaal, zeg maar. Ik vind het wel interessant nog steeds. Het Den Bosch, de finale. Maar
daar komen we straks nog wel op, denk ik. Maar de volgende vraag, Sjoerd, is dan voor jou. In de gewonnen campagne van 92 was er een penalty-serie tussen Feyenoord en Sparta. Maar er was eigenlijk wel iets bijzonders aan. Was dat A, Jozef Kiepriets was even ervoor ingebracht en deed het net zoals dat hij het tegen PSV had gedaan. Met zijn eerste schot. Of was het John Metgod die scoorde tegen zijn broer Edward?
Ja, nee, dat was Edward Metgod. Die kreeg een goal tegen.
Ding, ding, ding. We hebben het eerste
yes. Ja, hè.
Deze was misschien ook wel wat makkelijker, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Nou, Rob, kan jij gelijk 1-1 maken? Het had weinig gescheeld of John de Wolf miste de finale van 92. Maar wat was eigenlijk de reden? Was dat A, hij had in de kwartfinale tegenstander Stefan Pettersson van Ajax een gebroken neus geslagen. En hij was maar
ik hoop
net,
aan.
Hij was maar net op tijd van zijn schorsing af. Of was het B, hij was een paar dagen na die wedstrijd geblesseerd geraakt op de training en was maar net op tijd hersteld. Wat is goede antwoord, denk jij?
Ja, ik wil A zeggen. Ik blijf bij A.
Het is sowieso leuker.
Ja. Ja. Nou, het is dus wel waar dat die Patterson met een gebroken neus die kwartfinale uitging. Maar,
met de Wolf niet gedaan.
Nee. Die is geblesseerd geraakt een paar dagen na die wedstrijd. En was maar net op tijd fit voor die finale.
Nou,
goed, oké. Sjoerd, volgende voor jou. Ed de Groei is de keeper die bijna de meeste bekerwedstrijden van Feyenoord keepte. En in alle vier de finales in de jaren 90 speelde.
Ja.
Maar wie heeft dan eigenlijk de meeste wedstrijden voor Feyenoord gekiept? Was dat A, Eddy Treitel? Of was dat B, Joop Hiele?
Oeh.
Voor de beker alleen?
Ja, de beker. De beker.
Ik ga voor Joop Hiele.
Dat klopt, dat is weer een goed antwoord. Yes. 33 stuks. Ed de Groei had er 31. Overigens is Eddy Treitel wel de keeper die een ander record op zijn naam heeft staan in dat bekertoernooi. Want die heeft namelijk 433 minuten de 0 achter 1 gehouden. En dat is nog geen enkele andere keeper gelukt. Dus dat is hartstikke knap.
Ja.
Hey, dan de laatste vraag, Rob, voor jou. De Obiku-wedstrijd in 1995 is een heel bijzondere. Dat weten we allemaal. Ja. Daar gaan we straks uiteraard op terugkomen. Maar welk feitje van deze twee is waar? Is dat A, Ajax trad tegen Feyenoord met dezelfde elf aan als waarmee het een paar weken later de Champions League finale speelde en won? Of was dat B, jong Ajax werd op diezelfde avond, kwam het ook in actie en werd het uitgeschakeld door FC Utrecht?
Wow. Ja, ik hoop A dan, eigenlijk. Ja.
Maar het is B.
Het is B.
Ja, ja. Man, dom.
Ja.
Was in,
maar ze gaan me toch niet vertellen dat ze met een B-elftal speelden?
Nee. Er was maar één verschilletje. Davids speelde de ene wedstrijd wel en de andere wedstrijd niet. Dus dat was het verschilletje. Ja. Dus bijna met dus wel die Champions League opstelling. Dus dat moet je nagaan hoe knap het eigenlijk was dat Feyenoord dat gepresteerd had. Nou goed, we zijn er een beetje ingekomen. Dan denk ik dat we, ja, Sjoerd, we gaan jou de presentatorrol weer geven. Ja. Uiteraard, jij hebt deze quiz gewonnen, precies. Hè? Dus knap van je.
Ja, dank
behoorlijk winnen.
Ja, makkelijk. Nou, dan gaan we het nu over wat anders leuks hebben. De HCS-tijd, jongens. Dat was nog eens leuk, hè? Dat is, ja, Rob, vertel eens, zeg maar. Wat voor sfeer hing er toen in de Kuip, zeg maar?
Nou.
Tijdens die tijd.
Nou ja, daar hing wel sfeer, redelijk agressief. En af en toe heel erg gelaten. En het was bovendien nooit vol. Het was tijd dat er gemiddeld is van 15.000 tot 20.000 man. En dan dacht je, nou, het zit aardig vol hier in de Kuip. En HCS was een, eind jaren 80 volgens mij, was hoofdsponsor geworden. Een soort automatiseringsbedrijfje, maar dat ging failliet. In 1992, toen ze al geen hoofdsponsor meer waren, gingen ze definitief failliet. En dan denk je, ja, kut, ander sponsortje zoeken. Maar zo makkelijk was het niet, want er was een rare afspraak met HCS. Feyenoord ging financieel überhaupt heel erg slecht. Die hadden echt 0 euro's of guldens.
Hmm.
En HCS stond zeg maar een soort garant voor de gaten in de begroting. Dus die vulde dat aan als het nodig was. Maar toen ging HCS bij de failliet en konden ze dat niet meer betalen. Of wilden ze dat niet meer betalen, een van de twee. Er zijn nog heel veel rechtszaken over geweest. Waardoor eigenlijk HCS Feyenoord in hun val meetrok. En ja, toen was het ook bijna einde Feyenoord. Dat is echt. Ik was toen te jong om dat te beseffen, hoor. Maar als dat nu zou gebeuren, zou ik als supporter helemaal gek worden.
Het ging ook sportief heel erg slecht met Feyenoord, hè? Want
ja,
ik geloof ja. Zeg maar, in 1991 won Feyenoord voor het eerste beker. Maar het jaar daarvoor kwamen de supporters letterlijk het veld opgerend om gewoon achter de spelers aan te gaan en achter de trainer, omdat het zo slecht ging met Feyenoord, hè? En dat is natuurlijk echt eigenlijk te triest voor woorden. Dat zie je nu echt niet meer.
Nee.
Maar in die periode was er gewoon zoveel nood aan de man.
Hoe kon dat nog gewoon?
Hè? Ja, blijkbaar wel.
Mooie oude tijd.
Zeker.
Nou ja, Fortuna thuis, zeg maar. Op die manier kregen we op de broek. Ja, dat,
ja, ja, ja.
Het is heel deprimerend om ernaar te kijken, zeg maar. Dat weet je, want ik heb wel... Ik vind de historie van Feyenoord heel interessant. En vooral die jaren, daar weet heel veel mensen die zullen daar wel dingen van gezien hebben, omdat het zo belangrijk voor ons is geweest. En dan zie je inderdaad hoe deprimerend het was. En dat die spelers die tunnel inrennen, inderdaad. En volgens mij was het een van de eerste wedstrijden of de eerste wedstrijden dat Kieprits erbij was of zo. Dacht welkom.
Ja, leuk.
maar goed, ja, dat... Het was niet echt fijn. En het was ook nog wel eens een tijd dat je nog wel eens met 6-0 van PSV verloor.
Ja, datzelfde seizoen inderdaad. Dat we de beker wonnen. Net daarvoor, bij een paar maanden daarvoor, verloren met 6-0. 4 keer Romario.
Ja.
Sinds de bekerfinale eigenlijk nog steeds schijnbaar in de zak van Henk Vreese en John de Wolf zit. Het is ook een klein mannetje hoor, dus het is ook, die blijft ook wel zitten.
Ja. Sinds de halve finale, maar goed.
Oh, halve finale natuurlijk.
Of kwam hij ook nog tegen Den Bosch, kwam hij ook nog lang, zeg maar. Toen zat hij daar nog steeds.
maar dat voelde wel toch als de finale.
Ja, nou dat is wel grappig wat je zegt, want... Kijk, die wedstrijd tegen PSV, die uitwedstrijd. Feyenoord verloor daar dus, wat je zegt, 6-0 in de competitie. En één maand later, hè, daar hebben we het over. Hè. Ondertussen was er al een trainerswissel geweest. Wim Jansen moest het overnemen van Bengtsson. En die presteerde gewoon heel slecht. Terwijl iedereen vond het eigenlijk wel prima trainer. Maar het was hem gewoon niet.
Ja.
Hè? Dus, en toen kwam Wim Jansen, een clublegende, die... Eigenlijk, nou wat is het, 21 jaar nadat hij met Feyenoord de grootste prijs in de historie had gewonnen, moest hij Feyenoord even redden daar op de bank. Ja, dat ging ook niet hoor, want ik heb even naar de wedstrijden gekeken. De eerste 6 competitiewedstrijden, die werden allemaal verloren of gelijk gespeeld. En vervolgens kwam dus dat moment tegen PSV. Eigenlijk was dat het enige waardoor Feyenoord nog het mislukte seizoen, en het al zoveelste mislukte seizoen, het 7e zonder prijs. Nou, misschien toch nog wel met een prijs kon afsluiten. Ja, en dat dan gebeurt door een centrale verdediger. Eigenlijk 2 die geweldig uitblonken. John de Wolf, die dus Romario in zijn zak had. En Henk Vreese, die daar ook een beetje bij geholpen heeft uiteraard. Maar die dan het doelpunt maakt.
Toch nog even tijd zag hem op avontuur voorin te gaan.
En een balletje kreeg van Rob's favoriete voetballer aller tijden. Hè? Dus van Jozef Kiepric. Die gaf hem diep.
Ja, zeker. Ja die Kiepric kon wel anderen laten lopen, ja.
Ja.
Ja, dat was die goal. Ja, ik denk, ik heb die 100 keer teruggezien waarschijnlijk. En dan zie je ook, ik kan me ook nog helemaal voor de geest halen hoe hij, dan langs die Van Breukelen ging en inschoot. Maar vooral hoe die dan daarna op zijn knie ging doen en een of andere cartwheel deed met zijn hand
Dit is weer leuk. Dit is weer leuk. Want ik heb dus een kleine verrassing voor jullie. Hè?
Echt?
Ja, dit
jij gaat hem doen. Zin.
Ik ga het ook doen hier. Jongens, nee. Nee, ik heb Henk Vreese gesproken. Voor onze patrons. Jeetje. Ik heb hem een half uur gesproken over dit moment onder meer. En ook, hij heeft ze alle 4 gewonnen. Hè? Ik bedoel, het is echt wat dat betreft een clubicoon. Maar hij is... Ja. Mr. Ommekeer eigenlijk, hè, in de Feyenoord-historie en maakt die goal. En ik heb hem dus gevraagd wat hij nou bedoelde met dat juichen.
Nou, dat had een beetje te maken... mijn neef, die speelde ijshockey. En ik bij de Rotterdam Pandas. Dat was al een tijd daarvoor nog, denk ik. Maar die speelde bij de Rotterdam Pandas. En daar ging ik geregeld kijken. En dan had je van die ijshockeyers als ze scoorden... of weet je, dan gingen ze op 1 knie en dan glezen vooruit... en dan deden ze min of meer die beweging.
Oh, wat grappig.
Was het... Was het dat het min of meer met de Rotterdam Pandas te maken.
Ja, oh wat grappig. En daarna dook heel de ploeg op je. En dan mogen we nog blij zijn dat je er ondertussen nog bent. Hè? Want je kreeg daar geen adem, geloof ik, voor een minuut.
Zo. Ja, maar dat was echt, hè. Dus dat was echt. Dan begrijp je best wel als een mensenmassa op je duikt dat het heel zwaar. En dat was op dat moment ook echt zo. Ik voelde echt wel het gewicht van een groot aantal mensen op me. Ja,
dat is toch schitterend, of niet?
Panda.
Het lijkt me zo eng dat je inderdaad onder andere spelers ligt.
Ja, dat dus ook.
Die euforie, die mensen snappen dat niet, dat het eng is, denk ik meer. Want iedereen is super blij. Maar goed, hij leeft nog.
Ja,
hij leeft nog. Hij heeft
het
overleefd.
Je zegt het inderdaad. Hij heeft daarna nog ja, de rest van, ik kan wel zeggen, de gouden periode heeft hij... Een gouden periode heeft hij helemaal meegemaakt.
Ja.
Het is wel leuk, want ik heb hem ook nog gevraagd. En dat moet je dan moet je echt even voor naar Patreon gaan om het gesprek te luisteren. Mm-hmm. Maar die finales, dat waren eigenlijk allemaal een beetje flutaffiches, weet je wel? Ik bedoel, je zegt net al tegen PSV de halve finale. En zo waren er meer, hè? Want Feyenoord is onderweg naar die andere 4. Nog een paar keer Ajax tegengekomen, bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Nou, we gaan het straks over een ander mooi moment hebben. Ja, kijk, weet je, die finales waren tegen FC Den Bosch, tegen Rode JC, tegen NEC en tegen FC Volendam.
Ja,
en dat, sorry, maar dat is heel gek, maar dat mist gewoon een bepaald cachet natuurlijk eigenlijk, hè?
Nou ja, maar we hebben dit seizoen, als je de parallel trekt, gaan nu ook tegen NEC. En NEC is dit jaar gewoon echt een behoorlijk goede ploeg. Hè? Dus dat is nog niet...
Ik vind dat geen anticlimax inderdaad. Dan maken we ze net te klein.
Maar vooral de reeks daarvoor heb je het ook wel... Kijk, als je nou een amateur... Als je nou Hercules was tegengekomen en dat soort clubjes. Ja, dan... Dan krijg je wel het idee... Precies. Ja, we hebben die beker een beetje gratis gekregen. Maar dit, ja. Dit seizoen en ook toen inderdaad... Met, nou ja, Fraser en Obiku... Ik weet niet hoe lang we nog moeten wachten om het daarover te hebben, maar...
Nou, nog heel eventjes over de finale in 1991.
Ja.
Want ik die supporters die dat veld opkwamen...
Ja.
Uiteindelijk is dus inderdaad de wedstrijd uitgespeeld. Maar Den Bos die wilde dus... Die zeiden van ja, de wedstrijd is niet uitgespeeld. Dus die wilden de hele tweede helft nog een keertje doen.
Ja, dat snap ik.
En die zijn daarmee naar de rechter gegaan.
Ja, en naar de UEFA ook nog, hè? Die zijn ook uit de UEFA gestapt. En toen heeft de UEFA gezegd... Nou, als je zo loopt te huilen, balken... dan sluiten we je gewoon voor 3 jaar uit in Europa. Dat is toch echt schitterend? Die zijn gewoon,
ja, precies.
Niet dat die ooit kans hadden gemaakt om Europa in te gaan, denk ik. Maar,
terecht.
Maar,
dat is een eerste divisieclub trouwens, hè, waar we in de finale gaan komen. Ja. En dus inderdaad... Maar dat is dus, die mensen kwamen dus het veld op. Want Den Bosch werd ook echt beter.
Ja, en, ja.
Toen kwamen de mensen dus inderdaad het veld op van halve euforie inderdaad. Omdat we inderdaad echt het gevoel hadden van... we gaan weer Europa in, we hebben een prijs gewonnen. Ja. Dat is fantastisch. Maar ook inderdaad, ja, best wel gênant inderdaad... de club helpen tegen de eerste divisieclub.
Ja.
Maar... Ik dacht inderdaad, mijn eerste reactie was ook, wat een sukkels, jongen, dat je het wil overspelen. Het is toch afgespeeld? Ja, maar dan moet je dan de beelden kijken. Dan zie je dus schuimbekkende mensen langs de zijkant. Als je voor Den Bosch bent, dan ga je geen goal maken, hoor.
Nee.
Echt schitterend.
Aan de ene kant een super vet verhaal, aan de andere kant is het ook
beetje
echt treurig.
Beetje triest.
Dat ze dat nodig hadden.
Het is wel de enige, wedstrijd geweest waarin het publiek van Feyenoord... gekker was dan het publiek van de Bos, volgens mij. Ja. Toch?
Dat is ook wel een aardig gek publiek, hè?
Je hebt het ingehaald.
Ja, idioten, ja.
Jij wil het over dat doelpunt van Obiku gaan hebben natuurlijk ook, hè? Want, ja, weet je, we hebben het over het doelpunt van Vrezen. Dat was zeg maar de ommekeer. Maar ik denk dat er twee doelpunten in de jaren 90... of ik moet er echt nog aan één voorbij gaan... maar twee doelpunten echt symbool staan voor de jaren 90. En dat andere doelpunt is van Obiku natuurlijk, hè? En het was de kwartfinale tegen Ajax in dat bekertoernooi.
Ja, en dat was, kijk, PSV was al heel goed, hè, toen we die uitschakelden. Toen was het, ik denk, het niveauverschil, nou, misschien...
Ik geloof dat die in de week voor die wedstrijd tegen ons in 91 wonnen die met 4-1 van Ajax of zo. Dat was PSV.
Ja, dus dat was Europese, nou, tegen de Europese top aan. En, Ajax was natuurlijk 94-95, nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Dat was Europese top. Ja. Dat werd de beste ploeg van Europa. Ja, dat je dan twee in een paar jaar tijd zeg maar twee van zulke ploegen uitschakelt. Ook nog de golden goal, hè, bij Obiku.
Ja.
Ja, dat schijnt dus dat die Ajaxide, dus die Obiku scoorde... en dat die Ajaxide dus inderdaad nog de aftrap wilde nemen. Die hadden gewoon die regel niet door of zo.
Nee, het was klaar, jongens. Maar echt, en je voelt nog steeds, zeg maar, van als hij die hekken inspringt. Dat hij niet...
Die pijn aan zijn handen in
Ik dacht, gast, die... En dat was zo'n mooi moment. En dat maakte ik veel bewuster mee. Ik kom uit Zeeland en daar is gewoon verdeeldheid. Daar word je niet allemaal Feyenoorder, zeg maar. En zeker in die periode was dat gewoon niet zo. Want, Ajax, je wordt er toch mee beïnvloed als kind. Dat was een beetje de club. En er waren ook nog wel wat Feyenoorders en wat PSV'ers. Maar ik zat dus op een basisschooltje... En ik werd de hele tijd, dat was het eerste jaar dat ik ook een beetje een hekel kreeg aan Ajax. Dat kwam door al mijn klasgenootjes.
Dat heeft nog best wel lang geduurd.
Ja, nou ja, ik was 7. Ik was 8, zeg maar. Ja, en die ging natuurlijk die Champions League in. En ik wist nog, wij moesten op een gegeven moment verplicht naar die finale kijken. Die Wereldcup tegen Cremio. Want dat was op een schooltijd dat we op school zaten. Ja, toen dacht ik word nu zo vernederd. En toen ben ik echt diehard voor Feyenoord geworden. Maar ik vond dat toen zo lekker dat we die kwartfinale wonnen van ze.
Ja.
En dat was echt het eerste moment dat ik een soort trots voelde. Dat ik niet alleen maar een spelertje wilde zijn op het voetbalveldje, maar dat ik nu ook echt een beetje trots voelde dat ik Feyenoorder was.
Zo.
Kwam toch door de King of the Gas Station.
Ja, wat een mooi verhaal, man. Ja, ik vind sowieso, als je... Want eigenlijk dat seizoen, dat 94-95, dat was dan de laatste van die vier, hè? Van die vier gouden Eigenlijk 5 gouden jaren, maar laten we zeggen eventjes, we beperken ons dit item tot het bekersucces. Dat was eigenlijk echt een super campagne en ook eentje van, nou ja, niet opgeven zullen we maar zeggen. Want in de tweede ronde stroomde Feyenoord in tegen Groningen 1-0 achter, maar door goals van Larsson en Van Loon toch nog 2-1 gewonnen. Ja. De volgende ronde was het tegen Willem II, 1-1 en dan penalties. Ging Feyenoord door. Ja. Daarna dan tegen Ajax. Hè, met die goal in de sudden death, hè, zeg je dan.
Sudden death.
Vervolgens de halve finale tegen Heerenveen uit. Daar scoorde Regie Blinker in de 87e minuut. En in de finale tegen Volendam was daar weer Obiku in de 82e minuut. Het is echt niet te geloven.
Maar het blijft wel heel interessant hoe makkelijk wij, zeg maar, de wedstrijden of de finales in 92 en 94, we hebben ze genoemd. Het was tegen Roda. Ja. 3-0 en tegen NEC of NEC 2-0.
Ja.
Ik weet daar niks van. Tenminste, ik weet dat het gebeurd is. Ik heb samenvattingen gezien, zeg maar. Maar die zijn toch inderdaad, uiteindelijk valt alles toch samen te vatten, zeg maar, op de goal van Henk Vrezer en de goal van Michael Bieber.
Ja, dat is echt zo.
En dan,
ja.
Dan ja, denken jullie dat er één groter voor de clubhistorie is geweest dan de ander?
Moeten we nu kiezen? Zeg maar.
Ja.
Oeh.
Maar het is geen fout antwoord.
Nee, dat is zo. Ja, kijk.
Dat is fout.
Kijk, ik zei net al, ik was mijzelf als kind bewuster van die Obiku goal. Maar als je het even neutraal beschrijft, ja, denk ik dat de Vrezer goal nog veel belangrijker was.
Dat denk ik ook. En ik heb hem daar ook naar gevraagd. En hij is er zelf bescheiden onder. Maar als je gewoon echt afstand neemt en eens even uitzoomt uit al die jaren van Feyenoord, dan behoort dit denk ik tot de top 5 belangrijkste momenten in de Feyenoordgeschiedenis. En misschien nog wel top 3 ook. Dus, want Feyenoord was echt op sterven na dood. Feyenoord had eigenlijk elke gulden, in die tijd hadden we nog guldens, elke gulden nodig. Mm-hmm. En Feyenoord pakte daarmee geloof ik iets meer dan 1 miljoen gulden. En dat was hartstikke belangrijk voor de clubkas. En voor het voortbestaan van Feyenoord. Dus echt bijzonder hoor.
Ja, die spelers kregen ook geen premie ervoor, hè? Voor die finale trouwens.
Nee, is dat zo?
Blijf heel vaak terugpakken erop. Ja, dat heb ik ooit in een documentaire gezien.
Ja, maar daar was ik helemaal geen geld voor waarschijnlijk.
Nee, daarom. Maar weet je, heel vaak met prijzen, dan krijg je dat wel, dan hoort dat erbij. Maar die spelers die wilden zelf ook gewoon wel graag genoeg winnen.
Ja, het was zo armetierig toen, hoe het bij Feyenoord was, dat zelfs HCS was op een gegeven moment failliet. Nou ja, Feyenoord had daar ook, dat was niet lekker afscheid van genomen onderling natuurlijk. En in plaats, ja, nu zouden er nieuwe shirtjes komen waar dan of niks op staat of iets anders. En toen hebben ze gewoon over die HCS, hebben ze wat anders geborduurd tijdelijk.
Ah, ja, bizar joh.
Zo houd je touwtje. Echt zegt wel wat over hoe we er toen voor stonden.
Absoluut.
Maar toen gingen we dus in een paar jaar, zeg maar, hadden we van, toen wonnen we de 7e. Toen gingen we gelijk door naar 10 in totaal, zeg maar. Dus ja, op dat moment denk ik wel dat we de echte, de grootste cupfighter waren.
Ja.
Ook even heerlijk, rest, heerlijk beker cliché, hè? De cupfighter.
Cupfighter, ja. Ja. Want dat is eigenlijk, nu zeggen ze dat een beetje als een ploeg het, zeg maar, goed doet. Weet je,
Quick Boys afgelopen
Utrecht
seizoen
of zo. 2 jaar naar de kwartfinale komt of zo. Dan zijn
Hercules,
ja, precies. Maar ja, wij waren het toen wel. Ik denk dat, zeg maar, als iemand het was, dan zijn wij het toen geweest, 4 keer in 5 jaar. In 1993 trouwens, kan ik u vertellen, hoeft u niet op te zoeken. Toen is er geen beker geweest. En toen is er ook helemaal geen wedstrijd tegen Ajax in die beker geweest. Hoeft u niet op te zoeken.
Nee, klopt.
Maar dat is niet gebeurd. Nee. Verder, zeg maar. Ik heb een beetje een vraag aan jullie. Tenminste, ik heb een theorie over waarom wij op dat moment zo goed waren in het cupfighter zijn.
Nou, vertel.
En ik vraag me af of jullie het mee eens zijn. Weer geen fout antwoord. Ik denk dat wij als Feyenoord, zeg maar in zijn algemeen, een beetje in de clubcultuur, dat wij niet zo goed in routines zijn, zeg maar. Wij kunnen pieken. En de beker is natuurlijk de kortste weg naar de Coolsingel. Dus dan hoeven we maar een paar keer, vaak bij een avondwedstrijd, moet je dan echt inderdaad gaan pieken. En dan kan er wat gaan leven bij de supporters. Dus het hoeft minder vaak te gebeuren. De boog hoeft minder lang gespannen te zijn. Waarbij bijvoorbeeld bij een PSV of zo, die zijn minder vaak dan wij, hebben zij de beker gewonnen.
Ja.
Maar die zijn vaker kampioen geworden. Omdat, weet je, dat of die op, ik zeg het met een klein beetje gechargeerd, maar of die op zondag, zeg maar, op een tamme zondag staan te voetballen of inderdaad in een avondwedstrijd. Het is toch de hele tijd boem, 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 PSV. Weet je, er is toch helemaal niks wat daarmee echt veranderd wordt. Ja. En bij ons kan het muisstil zijn op zondagen en het kan helemaal gek worden door de week.
Ja.
Denken jullie dat er wat in zit? Of denk je, shoot, oh, je
maar ja, misschien zou wat in kunnen zitten, maar ik denk dat je DNA van Feyenoord daar tekort mee doet en dat je even voorbij gaat aan het feit dat er gewoon na de jaren 70 niet is doorgepakt en dat er gewoon wanbeleid is gevoerd bijna 50 jaar lang.
Dat, mag dat is
niet,
echt lang.
Dat mag, ja, nee, dat mag je gewoon echt niet vergeten. En het zou kunnen zijn dat het ergens in het DNA van Feyenoord geslopen is, hoor. Maar nee, ik denk dat je iets te groot maakt op die manier.
Nou, ik denk wel dat Sjoerd een beetje gelijk heeft, eerlijk gezegd.
Ah, dit is lekker.
En overigens, Wesley heeft ook gelijk. Grappig, hè? Ja. Oh, we hebben allebei een beetje gelijk. Nee, wat natuurlijk wel zo is. En we waren ook in die begin jaren 90, we zijn wel een keer kampioen geworden tussendoor. Maar we deden de meeste seizoenen al snel niet meer mee voor de titel, zeg maar.
Dus was dat gewoon een soort van troostprijs op zo'n moment?
Toch? Ja, nou ja, in ieder geval was de beker voor ons super belangrijk. En ik denk als je richting kwartfinale, halve finale zit en je speelt wat veel wedstrijden en je doet als PSV dus Ajax nog volop mee, ja, dan vind je de beker ook misschien net iets minder belangrijk. Dus ik denk dat ook de reden is dat wij vier keer winnen.
Maar vind je die, Wesley, jij zegt troostprijs?
Ja, weer zo'n cliché.
Vind je dat echt een naam daarvoor? Ja, inderdaad.
Ja. Nou ja, is natuurlijk wel zo. Ja, kijk, Feyenoord, ik zit er wel eens over na te denken, maar Feyenoord is in 2017 kampioen geworden. En Feyenoord zat toen ook nog in de kwartfinale in de beker.
Ja.
Ik ben ervan overtuigd dat als Feyenoord op dat moment niet mee had gedaan om het kampioenschap en Dirk Kuyt echt nog voor zijn laatste prijs kon strijden bij Feyenoord, dan had Feyenoord die beker weer gewonnen. Dus
ja.
Dat is heel grappig. Dan, ja, op zo'n moment is dan het belang iets minder groot als je nog kampioen kan worden.
Dat is waar.
En nu in één keer, ja, in de jaren 90 was dat het enige wat Feyenoord kon winnen.
Ja, dus toen vond ik het ook geen, zeker die eerste twee zijn wat mij betreft hoofdprijzen geweest. Ook voor de impact daarna, vooral die eerste. En goed, ik snap best wel dat als je kampioen wordt, ja, we merken het zelf, na 2017, dit seizoen, we zijn alsnog best wel tevreden over het algemeen over Feyenoord. Behoorlijk. Alleen ja.
Je wil ze graag doorpakken. Het is maar een bekertje.
Dus ik denk, maar dat moet je dan oudere mensen eigenlijk, zou je dat moeten vragen. Ik denk zeg maar die beker van 3,94. Dat iets meer als echt een troostprijs werd gezien. Omdat je natuurlijk liever had gehad dat je nog een keer kampioen was geworden. Want
toen werd je ook net tweede natuurlijk.
Ja, want ik zat te denken, ik weet niet of jullie daar een idee over hebben. Waarom paste ons toen de naam, de geuzennaam Cupfighters zo goed? Want ik heb boven in mijn ladekastje heb ik nog een t-shirt. Pas ik niet meer, kan ik je verklappen. Echt oerlelijk. Er staat zo Feyenoord Rotterdam Cupfighters met zo'n Windows 95 printje. Cupfighters. Oh, en die heb ik denk ik ooit bij de Kuip gekocht, in zo'n steentje. Maar toen voelden we inderdaad ook wel Cupfighters. Maar ik denk ook dat komt. Kijk, wij zouden nu bijvoorbeeld drie keer achter elkaar de beker kunnen winnen. En dan krijgen we natuurlijk dat titeltje ook weer, deels terecht. Maar wat het toen was, die selecties waren toen bijna iedere keer hetzelfde. De kern was al die vier keer hetzelfde. Met De Wolf en Frezer, met Peter Bos, met Regie Blind en Toment, met Ruud Heus.
Nou, je hebt ze ook allemaal genoemd trouwens, die vier keer in de finale hebben gespeeld trouwens. Wel grappig.
Ja, maar dus dat hele collectief, niet zozeer de Club Feyenoord, maar de spelers werden die Cupfighters echt.
En ik denk, maar er zit wel wat in. Overigens vind ik wel het woord troostprijs, waar we het net over hebben. Het is wel grappig dat in Engeland de FA Cup bijvoorbeeld echt veel meer aanzien heeft. Hè? Ik heb even opgezocht, maar dat wordt daar gewoon de Super Bowl van Engeland, van het Engelse voetbal genoemd. Ja. Weet je wel? Misschien is de aanloop ook anders, hoor. Er zijn natuurlijk veel meer profclubs in Engeland. Dus als je daarin komt bovendrijven, is dat toch even anders dan in
maar je zou hier ook maar tegen Hercules van het vierde niveau moeten.
Nee, dat is waar. Dat
kun je
is
ook
waar,
zomaar verliezen.
Dat is zeker waar. Maar ja, kijk, weet je, de beker is dan toch een soort AliExpress versie van de FA Cup, weet je wel. Ja, dat is. Wij nemen dat op de een of andere manier toch minder serieus. Ja,
ik moet nog steeds zeggen, ik hou niet van de term troostprijs. Ik vind het is de kortste weg naar de Coolsingel, maar het is wel de Coolsingel.
Ja, gaan we daarheen?
Ik vind dan moet je Wesley vragen natuurlijk.
Coolsingel!
Nee, maar ik
Coolsingel.
lekker. vind eigenlijk dat wij straks tweede worden. Dan vind ik onze Champions League miljoenen, dat vind ik een troostprijs. Want daar zijn we alsnog best wel blij mee. Mm-hmm. Maar het is niet een echte prijs natuurlijk.
Nee.
En ja, die bekers, zeg maar, dan gaan we naar de Coolsingel. Dat gezegd hebbende, weet ik nog dat ik in 2016 op de Coolsingel stond. En toen was Lee Towers aan het zingen. En die zei toen iets in de trant van, we hebben hem. Ongelooflijk. Toen dacht ik, nou, Lee, daar sla je de plank mee. Ja. Het is niet ongelooflijk dat we dit weten.
Vervolgens werd trouwens de Polonaise versie van You Never Walk Alone ingezet.
Och, dat was...
Oh, ja. Is dat het dieptepunt dat uit de clubhistorie of niet? Ja.
Niet Fortuna thuis, nee.
Nou, goed zeg. Och, wat mooi. Oh,
nou, lekker.
Janker was dat.
Ik denk dat dit toch wel een mooie afsluiter is van dennenappelgebabbel. Sjoerd. Nou ja, nee, trouwens, we hebben het wel over die dennenappel. Maar heel leuk, op de avond dat wij nu opnemen, de Feyenoord vrouwen hebben ook ontzettend goed gepresteerd, hè, in de beker. Dat is echt hartstikke leuk.
Ja.
Ja, die hebben FC Twente van het matje getikt.
Ja, die hebben dus 3-0 gewonnen. Zo. Van FC Twente. Zo. En ik dacht echt, ja, dat is misschien lullig, maar ik dacht echt, moesten ze dan tegen Jong Twente of... Ja, nee, maar ik denk, dit kan helemaal niet. Maar wat we hadden het net over, hè, die wij tegen Ajax PSV in de jaren 90. Maar zeg maar, bij vrouwen is niveau Twente Feyenoord toch niveauverschil Feyenoord Cambuur of zo. Bij de mannen. Toch hetzelfde niveauverschil, denk ik. Tegen 3-0 van wint.
Nou, Feyenoord Vrouwen Cupfighters. Hier begint het allemaal mee. Ommekeer.
Hier begint het. De ommekeer.
Ja, wel allemaal 5 jaar blijven nu.
Ja, precies.
En alleen in de beker presteren. Ja, dan komt het helemaal goed. Ja.
Mooi hoor. Sjoerd, heb jij nog een spelerspaspoortje?
Ja, die heb ik zeker. This is the final boarding call for flight 1908.
Please have your passport ready. Het spelerspaspoort.
Ik heb in de goal van Feyenoord diepe dalen meegemaakt, maar ben ook onderdeel geweest van een wederopstanding. Ik heb samengespeeld met Kevin Hofland en Johnny van Beukering. Verder zat ik bij dezelfde club als Michael Mols, maar speelde nooit met hem samen. Ik heb als Feyenoord een keer de beslissende pingel gepakt in de penaltyreeks van de 8e finale van de beker. En verder heb ik ook bij de tegenstander van zondag gespeeld. Ja, komen we op het eind van de aflevering op
terug? Ja, schieten mij 2 namen.
Ik heb 1 naampje nu. Ik heb 1.
Ja, ja. Dan gaan we straks dus, gaan we nog een keertje horen en dan zullen we wel moeten raden.
Lekker.
Ja.
Ja, terug naar de actualiteit. Wesley, wat is er op social media eigenlijk gebeurd?
Insta Inspector. Nee, ja, het was een overweldigend weekje, zou ik willen zeggen. Ik wil niet te enthousiast zijn, want om bijvoorbeeld maar eventjes met de deur in huis te vallen. Thijs Kraaijenveld, een van de grootste talenten uit... van onze academie, hè? Ineens een fotootje op Instagram dat hij op een ziekenhuisbed ligt met verband om zijn knie, net geopereerd aan zijn meniscus, schijnt het. Die is er dus wel echt een tijdje uit. Ontzettend jammer, want het was echt een topseizoen voor hem, denk ik, met de Youth League en als ik het goed zeg, bij de onder 18. Dus ja, dat is ontzettend balen. Kijk, ZGL komt ook weer voorbij. Die post lekker veel op Instagram, hou ik altijd wel van. Die is
lekker,
natuurlijk ook geblesseerd. Ja. Maar die is afgelopen zaterdag bij Glory geweest. Weet je wel, dat evenement waar er meer trappen worden uitgedeeld dan op een voetbalveld, zullen we maar zeggen. En hij is na afloop mocht hij eventjes bij Rico Verhoeven komen. Hè? Alsof je bij Sinterklaas op schoot mag komen zitten.
Nou, een beetje.
Nee, zo zei ik het. Nee. Hij is tegen het lijf gelopen en ze hebben even wat woorden gewisseld.
Teruggestuiterd.
Ja, ik wil zeggen, zwaar geblesseerd ook.
Ja, Verhoeven dan, hè?
Hij was aan de betere hand, maar ja.
Nee. Maar Verhoeven heeft nog een kleine motivatiespeech voor hem gehouden. En dan had ZGL op zijn Instagram gezet. Thanks voor de speech. Nou, voor de mooie
ik vind, woorden. Mag ik even zeggen dat ik dat Glory, dat hele gedoe in die ring, ik vind het zo'n clownfestival, jongen.
Ja. Ik denk dat dat een onderdeel is van het product.
Ja, misschien wel, ja. Ja, ja, nou ja. Maar ga door, Wes. Ja,
ik heb dus gehoord dat Orlando Engelaar, die zie je best wel vaak op Varkenoord lopen. Hè? Die is, geloof ik, zaakwaarnemer van een aantal talentjes. Die stond op een gegeven moment de boel te sussen bij een of andere gevecht wat naast de ring. plaatsvond.
Het is gewoon, ook dat qua sfeer is dat ook, het is altijd, het is een beetje FC Den Bosch-Os eigenlijk gewoon.
Ja. Dit vind ik wel heel erg leuk. Jan Kuba Mint heeft een fotootje van hem gemaakt. Ik geloof door Mikos. Die had hem, geloof ik, net na een interview zo had hij een fotootje gemaakt. En dat was wel echt illustratief voor hoe Mint door het leven gaat in Rotterdam. Gaat namelijk altijd gewoon netjes op de fiets. En was dus op de fiets met een soort zakje met eten. Had hij onder zijn snelbinders gedaan. Dat is toch goed? Dat is toch verschrikkelijk goed?
Dat is een leuk feetje, hè, volgens mij.
Mint is een beetje de Obiku van deze tijd, toch? Ja. Zeg maar ook, ja, een beetje anders dan de rest.
Ja.
Gelooft best wel in zichzelf.
Best wel. En
zou die ook foto's van zichzelf in zijn huiskamer hebben hangen? En zou die ook een tankstation naar zich vernoemd willen hebben? Dat is natuurlijk ook de vraag.
Nou, ik denk hij dus een fietsenwinkel.
Ja,
als er iemand nu een fietsenwinkel heeft en die heet fietsenwinkel Jans of zo, je gaat niet populair worden.
Je denkt dat wordt bij Google fitbite zo lastig, inderdaad.
Ja.
Doe Mint Bikes. Ja,
precies. Oh, prachtig, prachtig. Nou, dat vond ik in ieder geval hartstikke leuk al. Maar toen zag ik iets anders nog. Dat was Ricciardo Habs. Die zien we niet zo heel veel meer. Die zit natuurlijk in het buitenland. Maar, wat blijkt nou? Zijn zoontje, ik weet niet of jullie wisten dat hij een zoontje had, maar hij heeft een zoontje. En die is ondertussen op leeftijd gekomen dat hij ook op voetbal mag. Sterker nog, hij is gescout door Feyenoord. Oh. Shane Habs gaat in Shane de Habs? Voetsporen van zijn vader treden. Jazeker. Hij mocht voor de eerste keer meetrainen. En toen had Habs als voor de leukigheid op Instagram nog een fotootje van zichzelf geplaatst tijdens een talentendag. Het zal ergens begin 2000, denk ik, zijn geweest. Dat hij ook in een Feyenoord shirt voor Varkenoord stond. Dus ik weet niet of jullie dat wisten, echt, maar waar, die heeft dus blijkbaar al...
Nee.
Je had al een historie bij Feyenoord, jongens.
Habs is Feyenoord, wat mooi.
Ja, ja, clublegende eigenlijk. Ja, nog meer clublegendes, hè? Hey, over clublegendes gesproken. John de Wolf heeft ooit nog trouwens in de finale gescoord. Hè? In de bekerfinale, moeten we ook niet vergeten.
Mm-hmm.
Snabbelkoning van Feyenoord. Er viel wat te snabbelen. En hij heeft het zeker ook niet nagelaten om dan toch weer te doen. Y-Food is een of ander bedrijfje die gespecialiseerd is in shakes. Ja hoor, heel filmpje van zichzelf gemaakt, hoe hij in de auto zo'n shake naar binnen lurkt. En het is echt ongelooflijk. Maar die man, ik denk dat hij ondertussen als een soort Dagobert Duck op zijn vermogen kan, door zijn vermogen heen kan zwemmen. Want die heeft me toch een paar reclames gemaakt in zijn leven.
Ja, ik denk dat die Arne Slot inmiddels vierkant uit lag met dat hongerloodje.
Dat denk ik ook. Ja joh, jongens, nou dat was hem weer.
Ja,
lekker.
Ja, ik denk dat we lekker op Heerenveen moeten gaan voorbeschouwen, of niet?
Ja, over clublegendes gesproken.
Casey.
Er staat er dan eentje. Nog eventjes aan het roeren.
Ja.
In ieder geval tot het einde van het seizoen.
Casey Wonderboy. En daarna gaat Heerenveen toch wel de hele mooie stap richting Maurice Stijn maken.
Nij Europa.
Nee, betekent nij nee in het Fries?
Ja, dat dacht ik eerst ook. Van, we willen niet Europa in. Een soort Brexit, weet je wel. Maar...
Ja, en toen ging Stijn bellen gelijk. Ja. Oh, dan ben ik jullie man.
Ja, nee, maar het is toch eigenlijk ik vind het eigenlijk schandalig hoe deze gang van zaken is gegaan. En Kees van Wonderen, ik heb hem een interview zien geven bij de NOS, dat hij het eigenlijk allemaal nog wel acceptabel vond. En dat Heerenveen het lekker zelf moest bepalen. En dat ze, weet je wel, dat ze, nou goed, dat het eigenlijk heel gezond is voor een club om met met nieuwe kandidaten om tafel te gaan. Ook om ideeën uit te wisselen en zo. Dan denk ik, ja.
Ja, wat is er precies gebeurd? Dat is wel, ik weet niet of iedereen heel diep in de Heerenveen kunde.
Ja, nee, ik heb ze wel een paar keer zien spelen dit seizoen. Ik heb ze wel een beetje gevolgd. Maar Kees van Wonderen ligt daar al een tijdje niet zo lekker. Nou, vorig jaar wel aardig gedaan, hè. Voor de Conference League, zeg maar, die play-offs heeft hij gehaald. Niet gewonnen, weliswaar. Maar dat is toch altijd wel het doel voor Heerenveen, om die play-offs in ieder geval te halen. En nu staat hij ook weer op een respectabele plek, hè, plek 9. Hij heeft nog steeds uitzicht. Nou, zelfs op Ajax, die staan maar een paar puntjes voor, om er een voorbeeldje te geven. Dus die play-offs, dat is helemaal niet onrealistisch. Maar het schijnt zo te zijn dat er in die spelersgroep toch al wel een beetje onvrede was. Al een beetje november. Toen heeft Heerenveen ook echt een paar keer achter elkaar verloren. Toen heeft Kees van Wonderen ook nog eens op zijn LinkedIn-pagina een heel verhaal gezet over wat dat eigenlijk doet. Al die negativiteit en al die klote berichten van supporters ook met een familie. Hè. Hij heeft twee kinderen aan wie hij steeds moest uitleggen van, ja, weet je, het leven is nou eenmaal zo. En hij neemt zijn kinderen daar ook in mee, zodat ze ook gehard worden voor de wereld die gewoon niet zo heel leuk is af en toe. En Kees van Wonderen maakt dat helaas mee bij Heerenveen op dit moment. Te wel gek, hè? Want de technisch manager is natuurlijk Ferry Daan. Nou ja, dat, ja. Die kennen elkaar nog goed vanuit Feyenoord, vanuit precies. De Feyenoordtijd. UEFA Cup gewonnen samen. Maar ja, Kees van Wonderen is eigenlijk een beetje gepiepeld, zou je kunnen zeggen. Ja, door diezelfde Ferry Daan. Al zal Kees van Wonderen dat zelf nooit zo zeggen. Hij blijft er heel hoffelijk, vind ik hoor. Ook naar de club toe. Van ja, prima dat ze dit op deze manier doen. Maar ja, een dag na dat interview wat hij heeft gegeven, omdat hij het eigenlijk wel prima vond, kwam het bericht dat dat ze niet met hem doorgaan na dit seizoen. Dus dat is wel een beetje lullig, denk ik.
Ja, ja. Maar in dat interview toen was die kogel nog niet door de kerk. Maar hij leek er ook al zelf wel vrede mee te hebben. Ik had ook niet de illusie dat hij zelf nog heel veel zin had om door te gaan bij Heerenveen na dit seizoen. En ergens ja, is het wel misschien wel een beetje gek of zo. Tenminste, ik ben er een beetje ingedoken met verschillende statistieken. Ik zou er niet meer doodgooien, maar als je naar de expected points kijkt, wat na 25 speelrondes redelijk relevant kan zijn. Daar staan ze, afhankelijk van welke lijst je bekijkt, zouden ze 6e of 7e moeten staan.
Oh.
Dus ja, ze staan nu 9e.
Ja, dan snap ik wel dat Heerenveen bij Stijn uitkomt, hè? Overperformer natuurlijk.
Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, dat was het stukje dat daar miste. Nee, maar dat volgens mij doen ze het in die zin ook weer niet zo heel erg slecht.
Nee, ga ook eventjes niet aan het feit voorbij dat ze al een hele seizoen geen spits hebben. Ik bedoel, ze hebben een spits uit Moldavië gehaald en die kan er helemaal niks van, die Nicola Cescu. Ze doen het met Pelle van Amersfoort in de spits. En
die het overigens wel op schot is, hè?
Heel goed, 11 goals al in 24 potjes. Dat is heel, en 2 goals tegen Ajax, hè? Dat vinden jullie ook leuk om te horen. Dus, nee, maar dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, is het toch eigenlijk best knap wat hij presteert met Heerenveen. Heeft een hele goede naam opgebouwd bij Go Ahead Eagles in het verleden. Ja, het is een beetje lullig hoe het gelopen is. Maar er zijn ook mensen die zeggen, volgens mij heeft hij al wat. Weet je wel, het kan niet zo zijn dat dit allemaal gebeurt zonder dat hij al wat heeft. Ja, dat blijft gissen natuurlijk.
Vriend van de show, tenminste, vriend met een rode neus van de show, Valentijn Driessen, die zei dat hij wel eens een goede opvolger van Arne Slot zou kunnen zijn.
Ja.
Rob, zeg het eens. Wat vind jij? Vind je hem een goede opvolger?
Nee.
Nee?
Nou, denk ik niet. Nee, ja, ik kijk, het is inderdaad, heeft het gewoon prima gedaan. Maar ik zie niet. Het was een beetje hetzelfde met. Met alle respect. Want het is hartstikke leuk dat hij in de beker-uitzending zit. Maar met Henk Vrees had ik dat ook niet echt. Dat ik dacht, die werd ook heel vaak naar Feyenoord toe gepraat. Terwijl ik dacht, ik weet niet of je zo'n goede Feyenoord-trainer bent. Maar dat heb ik bij Verwonderen ook een beetje. Maar ik vind het echt een. Volgens mij is die best capabel. En. Vind ik hem voor dit soort clubs goed. Ik denk, bij Heerenveen heb je ook een beetje de pech. Wat Utrecht ook altijd heeft, weet je. Heerenveen heeft toch ook. Nou, ik wil niet negatief noemen grootheidswaanzin, maar wel. Volgens mij vinden zij dat het altijd beter moet.
Dat is wel voetbalclub eigen, hè? Dat je vindt dat het beter moet.
Ja, maar ik,
wij staan nu 2e in een topseizoen, maar we zijn toch allemaal best wel chagrijnig dat we niet eerst
staan. Maar bij Heerenveen zijn volgens mij de verwachtingen altijd wel erg hoog. Ook bij de club. Ja. Dat zit er altijd een beetje in. Al sinds die vorige. Hoe heette die gast allemaal?
Riemer. Riemer van de Velde.
Ik wou Roemer zeggen, maar Riemer. Ja. Weet je, Emil Roemer? Ja, die is ook veel te kritisch. Nee, maar dat hangt er altijd een beetje omheen natuurlijk. Dus je moet iets meer presteren om het echt goed gevonden te worden bij Heerenveen, heb ik altijd het idee.
Ja. Maar of hij dan inderdaad dan naar ons moet gaan, ik zelf denk het niet.
Nee.
Omdat wij nu volgens mij juist net die weg ingeslagen zijn dat we powerhouse voetbal willen spelen met hoog druk en al dat soort dingen. En volgens mij is hij heel erg pragmatisch.
Ja.
Zeg maar, ik denk dat hij wel redelijk de dingen eruit haalt die er in zo'n team zitten, toch?
Jawel. Dat denk ik ook, ja. En
Wesley, wat zit er in dat team?
Nou,
wat hebben ze daar?
Wel leuk trouwens, hè? John Dahl Tomasson, die is de nieuwe bondscoach van Zweden. Wel grappig, een Deen die bondscoach van Zweden is geworden. En ja, dan weet je het natuurlijk, John Dahl Tomasson heeft natuurlijk wel. Nou, bij Heerenveen een historie. Dus die is ook eventjes gaan kijken in die selectie. Loopt daar wat rond. En ja hoor, want Walemark speelt daar natuurlijk. Gelijk met zo'n grijphaak in die door die selectie heen. En ja hoor, hij heeft een Zweed opgepikt. Ja, heel jammer voor Patrick Walemark. Niet Walemark zelf.
Oh echt?
Het is de ploeggenoot Simon Olsson. Die gaat mee. Ja nee, dit maak ik een geintje. Maar Walemark jongens, het is eigenlijk een beetje huilen met de pet op. Hij heeft in principe hij heeft 22 wedstrijden dat hij mee had kunnen doen, heeft hij er 15 van meegedaan bij Heerenveen. Maar wat mij opvalt, Hij heeft nooit de 90 minuten gespeeld. En toen ben ik even gaan kijken, heeft hij dat bij Feyenoord dan wel gedaan? Ja, je schrikt echt hoor, maar hij heeft het één keer maar gedaan. Ook in zijn Feyenoord-tijd. En dat was toen een uitwedstrijd vlak voor de Conference League finale tegen Go Ahead Eagles, die we met 1-0 wonnen.
Ja, dus die telt niet.
Dat is er maar één. En ja, dan denk ik...
Maar het is wel een beetje buitenspeler eigen. Zeker bij Arne Slot, die buitenspelers, die halen zelden het eind.
Ja, oké, dat kan wel zo zijn. Maar bij BK Hekken heb ik even gekeken. Toen speelde die alles 90 minuten op een gegeven moment. Dus ja, natuurlijk is dat een niveauverschil. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar het is toch wel heel erg opvallend. Zo. En misschien ook wel frustrerend voor zo'n speler die graag zich wil laten zien bij Heerenveen.
Ja. Hij is ook gewoon niet altijd helemaal fit, hè?
Nee, veel geblesseerd geweest. Ja. 3 goaltjes maar gemaakt. Het is allemaal te weinig wat hij laat zien. Ik kan me voorstellen dat ze in de Kuip nou niet echt warm worden van zijn uitleenperiode.
Nee, wat je dan moet hebben als je uitgeleend wordt, dan moet je zeker voor Slot, je moet mokerfit en met veel speeltijd in je beentjes, moet je terugkomen. Ja. Om het bij Feyenoord ook langer vol te houden. Ja, dat zie ik bij hem niet 1, 2, 3 gebeuren helaas. Want nee. Ik denk nog steeds wel dat het echt wel een leuke voetballer is.
Ja, een leuke voetballer.
Nee,
maar ja, dan heb je toch liever die aan de andere kant, op die andere flank staat.
Saroui, ja. Ja.
En ik bedoel, ik zal niet zeggen van, oh, we moeten dan iemand daarvan halen, want het is natuurlijk altijd anders voetballen. Maar als je inderdaad die Osama Saroui...
Echt heel leuk.
Een paar beelden van teruggekeken. Dat is inderdaad echt een hele leuke voetballer. Ik heb daarin, ja, die dingen die je daar in Heerenveen van hem ziet, dat is veel meer dan van wat je van Wollemark ziet.
Nee, dat klopt wel, maar het is wel een beetje, ze hebben in Heerenveen natuurlijk ook wel een soort van, ziekte zou ik bijna willen zeggen, dat die presteren daar heel erg goed, die buitenspelers. We hebben allemaal Sam Larsson nog wel op het netvlies.
Ja, Asaidi.
Asaidi, je hebt natuurlijk allemaal als je tegenwoordig om 7:00 op zondagavond met Leone Stendler die samenvattingjes gaat kijken. Ja, dan is het een geweldige voetballer voor die samenvattingen. Want hij komt er continu in terug. Het is een samenvatting van voetballer. Maar je zit je waarschijnlijk ook 80 minuten aan hem te ergeren als hij in een Feyenoord shirt zou spelen.
Dat zeg jij. En ja, dat hoort ook dat vind ik trouwens bij buitenspelers horen. Maar de Wisecout, waar wij onze dingen vandaan hadden, die hebben dus ook weer modellen waarop ze een rangschikking kan maken van de beste spelers voor bepaalde posities. En die Saroui, die staat daar in de flankenspelers, dus dat is links en rechts buiten, staat hij op plek 2 achter die Bakayoko van PSV.
Nou, dan heb ik niks gezegd, halen die gast.
De eerste, willen jullie even gokken op welke plek de eerste Feyenoorder staat?
Plek 12.
11.
Nou, nice. Dan zal ik in de buurt. Wie is het?
Paisjouw. Dus, ja. En daarmee zeg ik niet van deze gast is zoveel beter of zo. Maar ik bedoel, hij doet het dus zeg maar wel, ja, bepaalde dingen die dus scouts inderdaad dan toch zoeken in zo'n buitenspeler. Die doet hij dus wel.
Hey, het is gewoon echt ja, een goede voetballer voor Heerenveen. Heel goed.
Ja, ja. En, weet je, we hebben het over talenten hier. Maar we hebben jarenlang op Varkenoord hebben we gedroomd van een doorbraak van Denzel Hall.
Ja.
Dus ik vind het ook wel een beetje triest wat er met hem gebeurt momenteel. Want die komt eigenlijk totaal niet meer in de plannen van Kees van Wonderen voor. Hè. Die is natuurlijk verkocht, weliswaar. Die is niet verhuurd, maar die is verkocht aan Heerenveen. Die heeft sinds 19 januari niet meer gespeeld. En die zit op en af bij de selectie, dan weer op de tribune, dan weer bij de selectie. Ja, het is vrij triest hoe het met zijn carrière gaat bij Heerenveen. Dus ik hoop voor hem dat hij heel snel daar weggaat en dan maar iets lager.
Ja, voor die andere Feyenoorder overigens ben ik wel heel blij. Sven van Beek. Die heeft het daar toch wel echt gevonden, hè? Doet het goed.
Ja, die wordt er toch hartstikke gewaardeerd.
Ja, man. Ja. Ja,
ik moest zo lachen hoe hij na die gewonnen wedstrijd tegen Ajax een koprol maakte en helemaal tekeer ging. Het was echt geweldig om te zien. Echt wat los bij hem.
Dat echt een mooie juichen, dat is ook een kunst. Ja. Daar kun je ook, zeg maar, alleen maar daarvoor kun je van spelers ook leren houden.
Weet je wat ik zo mooi vond? Daar kwam toch gewoon de Feyenoorder weer even in hem naar boven.
Ja, 100%.
Ja, dat vond ik zo gaaf. Ja. Echt hoogtepunt.
Maar goed. Terug naar zondag of terug naar misschien andere zondagen. Volgens mij, in mijn beleving in ieder geval de laatste jaren, is Heerenveen best wel een lekkere tegenstander. Uit.
Ja, op één seizoen na. Hè. Het seizoen...
Berghuis toen.
Ja, met Berghuis met de rode kaart. Toen pakten we in 2 weken tijd, verloren we 1 keer met 3-0. En daarna in de beker met 4-3, terwijl we daar 3-1 voor stonden. Ja, we weten allemaal nog hoe dat kwam. Berghuis, je noemt hem al, die rode kaart.
Dat was een poverweekje, zou Jopie zeggen.
Ja, dat kan je inderdaad wel zeggen. Maar ik heb eigenlijk...
Was dat niet een titel toen?
Ja, maar eigenlijk hebben we toch schitterende herinneringen eigenlijk aan Heerenveen. Hè? Ik heb zelf even opgeschreven, de Panenka van Pelle. Ja. Pellenenka.
Daar was ik bij.
Pellenka.
De goal van Vilena in onze kampioensstrijd. Ja. Geweldige goal uit de Heerenveen. Vorig jaar de natuurlijk ook nog Jiménez die natuurlijk scoorde. Die met 2-1 gewonnen wedstrijd.
Ja.
Beetje gezwijnd. Dat was echt zo'n kampioenenseizoenwedstrijd, zeg maar. Zo'n wedstrijd dat het echt niet lekker liep. Dat zij scoorde, maar dat er eentje met een neushaar buitenspel stond of zo. En dat we het uiteindelijk inderdaad toch nog binnen wisten te slepen. Maar inderdaad wel een wereldgoal.
Maar die Siep van Otteren, die schoot er even eentje in toen, zeg.
Was dat vorig seizoen?
Ja, dat was vorig seizoen, ja.
Dat was de mooiste tegentreffer die we gehad hebben, volgens mij.
Nou ja, ik kan me dus voorstellen, als daar niet een doel had gestaan, had die bal nog in een baan rondom de aarde gegaan. Ja. Hij was echt keihard.
Ik was ook blij voor Bellenreuter dat hij hem niet had, want dan hadden we geen tweede keeper meer.
Nee, precies.
Ja. Dus dat is ook, overigens ook ongelooflijk, want ik heb even gekeken, die gast staat nu nog op 0 doelpunten, weet je wel. Dus dat is ook zo, dus iemand die waarschijnlijk 1 keer in de 3 jaar scoort en dan, ja, als het dan gebeurt, dan maar een keer een hele mooie.
Maar dat hadden we toch ook een jaar of niet zo heel lang daarvoor, hadden we ook een 1-1 wedstrijd. Dat wij daar veel beter waren en dat een van hun centrale verdedigers ook zo'n bizarre streep had.
Maar ja, die Bochniewicz zit er nog steeds trouwens. Dat is wel grappig, want Heerenveen is gewoon, vind ik, een hele mooie away trip.
Ja.
Maar dat is zoiets aparts, dat Friese volkslied natuurlijk. Hè? Dat is een heel uitvak wat dan zijn best doet om er doorheen te fluiten. En ik vind dat toch zo mooi. Foppe de Haan die met het hand op de hart staat en dan in zijn linkeroor bijna tinnitus krijgt van een uitvak wat staat te schreeuwen en te doen.
Ja, ik vind dat ook zo. Ja, ik ga er weer voor zitten, denk ik, voor dat volkslied.
Je gaat er niet voor staan, nee?
Nee, nou ja, wel. Uit respect naar het uitvak ga ik er wel voor staan. Maar...
Precies. Ook mee fluiten.
Ja, precies. Ja. Oh, wow. Ja. Nee, mooi.
Ja, Feyenoord zelf.
Ja.
Hoe staan we ervoor? Ik geloof dat er 2 nieuwe spelers erbij onzeker zijn weer, hè? Kijken, de blessuregevalletjes voor komend weekend. We zitten natuurlijk met Zekiel, Bijlo, Trauner... Stengs wisten we, die is tot de interlandperiode. Maar we lazen vandaag ook Milambo en Jaanbax, weten we niet zeker, hè?
Ja, Jaanbax is al weken aan het kwakkelen, voor mijn idee. Ja. Of is gewoon een tijdje geblesseerd, een tijdje eruit, dat is jammer. Maar ja, Milambo, denk ik, geen idee. Dat krijg je ineens te horen, hè? Is onzeker. Ja. En wat er dan precies de reden van is, dat mag je tegenwoordig met die AVG-wet, krijg je dat niet altijd meer te horen, ondanks dat Slot op persconferenties daar maling aan heeft. En eigenlijk
dat geloof ik ook wel,
altijd wel verteld wat er aan de hand is. Dus we zullen het... We zijn nu donderdagavond aan het opnemen. We zullen het vrijdagmiddag om een uurtje of 3 weten... als de persconferentie weer is gestreamd.
Vrijdag is wel echt een lekkere dag.
Ja, heerlijk.
Dat is echt gewoon eerst inderdaad in de ochtend even deze podcast, hè? Goedemorgen. en dan in de middag nog eventjes dat live... of nog even later terugkijken van wat Slot allemaal te melden heeft.
Ja, man.
Ja, nu al zin in.
Ja.
Ja, we vergeten trouwens dat er is op die dag dat Feyenoord tegen Heerenveen speelt, is er ook nog een andere wedstrijd die misschien best wel een beetje belangrijk is voor de competitie. De nummer 1 tegen de nummer 3, PSV tegen Twente. Die is een paar uur nadat wij spelen.
Ja.
Wie hopen jullie eigenlijk dat die wedstrijd wint?
Ja, dat is dus...
Hangt een beetje af van ons eigen resultaat, denk ik, hè?
Ja, dat... we gaan even vanuit gaan dat wij gewoon winnen. Ja, ik durf de gok te wagen dat ik wil dat PSV verliest.
Ja, sowieso toch?
Ja.
Ik bedoel, niet sowieso. Kijk, ik wil niet dat Pent op 3 punten komt. Dat zou vervelend zijn. Maar we willen toch niet dat PSV ongeslagen kampioen wordt.
Nou, dat. En dat is het een beetje. En natuurlijk staan... En als wij winnen, dan is het gat met Twente nog steeds net zo groot. Ja, ik zou het toch lekker vinden als ze een beetje... Ja, ze worden vast niet heel zenuwachtig. Maar in ieder geval dat er ook een eentje bij het aantal verliespartijen staat.
En vergeet niet, die hebben een klap gehad, hoor. Want die hebben natuurlijk met een soort hogeschoolvoetbal daar in Dortmund de sterren van de hemel gespeeld, als je iedereen mag geloven, die Eindhoven. Maar ze zijn er met 2-0 vanaf geveegd.
Ja.
Die hebben echt een klap voor hun bek gehad.
Ja.
Dus dit zou ook zomaar eens een ommekeertje kunnen zijn in die titelstrijd. Ja,
het zou wel het meest...
Ik zeg dat nu eigenlijk alleen maar hoop, want dit is niet realistisch, maar het zou toch wat zijn, zeg.
Ja.
7 punten en dan worden ze bang en dan gaan ze zweten.
Ja, ik weet niet, heeft een van jullie nog wat te melden over de Kainge Pool toevallig?
Nou, doen, zou ik zeggen. Invullen, niet vergeten.
Nee, maar de tussenstand is gewoon van maandag, toch? Oh ja, sorry.
Nee, de tussenstand komt op maandag. En je zit maar aan te kijken van, joh, kom jij even met een top 3? Nee, nee.
Vertel eens wat leuks. Maar nee, dat is gewoon maandag
op verteld. Zeker niet, absoluut.
Ja, ik ben gewoon nog steeds niet aan gewend dat wij niet door de week meer spelen. Het is onwennig dit.
Ja.
Ja. Ja.
Maar goed.
Ja, kijk, ik weet eigenlijk niet, hebben we nog nieuwe patronen?
Nou, absoluut. Twee stuks. Pascal de Bruin. Zo. Hartstikke goed. En Menno Veldman.
Welkom.
Ja, dus doe mee.
Moeten we nog eventjes het lijstje van voordelen voor ze schetsen? Want het is echt niet te geloven.
Dat is, ja.
Nou ja, ze hebben het net gehoord natuurlijk. Ze hebben een heel goed interview met Henk Vrees.
Met Henk Vrees, ja. Dat zou ik nu als eerste noemen. Alle dennenappel gebabbel podcast van Wesley. Dus dat is een van de voordelen. De andere voordelen is dat je meer punten kan verdienen bij de Kainge Pool.
Ja.
Dat je...
Je krijgt een extra vraag, hè?
Je krijgt extra vraag, inderdaad. Daardoor kun je meer punten verdienen. Dat je los patronen kan luisteren. Dat zijn er inmiddels ook 150 of zo, of meer. Ik weet het niet eens meer.
Er zijn een soort dagboekgesprekken tussen net voor de opname.
Op maandag. Ja, dus dat is fantastisch. En we doen af en toe ook gewoon leuke dingen met de patrons. Dus het wordt lid, je moet gewoon doen.
Ja, moeten we nog een oproepje doen voor een darttoernooi of zo?
Kunnen we doen. 20 maart, aanstaande woensdag al, gaat dat beginnen om 7 uur in Rotterdam. Alle details vind je op patreon.nl/kaingeloel. Dus dan moet je even heen en aanmelden, zo gepiept.
Kijk eens, zo, wat lekker zeg. Sjoerd, ik zit eigenlijk een beetje in spanning de hele tijd al. Ik ben mijn gedachten niet echt bij deze podcast. Want
nee,
ik wil toch antwoord gaan geven op dat spelerspaspoort van jou. Dus kan je hem nog een keertje halen?
Zal ik hem nog een keer halen?
Ja.
Ik heb in de goal van Feyenoord diepe dalen meegemaakt, maar ben ook onderdeel geweest van een wederopstanding. Ik heb samengespeeld met Kevin Hofland en Johnny van Beukering. Verder zat ik bij dezelfde club als Michael Mols, maar speelde nooit met hem samen. Ik heb als Feyenoorder één keer de beslissende pingel gepakt in de penaltyreeks van de achtste finale van de beker. En verder heb ik ook bij de tegenstander van zondag gespeeld. Ja...
Ik heb er twee, Wesley, ik heb er twee in mijn hoofd. Maar ik van
ik
mijn
ook.
Groep wil beginnen.
Oh. Ja.
Ja, gok er eentje. Ik wilde maar, het is er maar één, tuurlijk.
Ik ga voor Rob van Dijk.
Die had ik ook in mijn hoofd. En toen wilde ik zeggen, ik denk toch dat het Erwin Mulder is.
Ah, Rob, jij bent helemaal goed, man.
Lekker!
En goed, weet je, ik heb dus eerder twee van die spelerspaspoortjes of een spelerspaspoort gemaakt met twee spelers die op elkaar lijken. Maar heb ik niet uitgelegd waar die parallellen dan vandaan kwamen. Dus dat gaan we nu wel doen. Het is Rob van Dijk, die stopte in 1995 een penalty tegen Willem II nadat het de goeie was uitgevallen in die wedstrijd. En hij speelde bij PSV en bij Feyenoord met Hofland.
Ah.
En verder ook bij Feyenoord met Van Beukering. En toen Rob van Dijk bij Utrecht zat, toen was Michael Mols daar spitsentrainer. En ja, ik bedoel, hij is natuurlijk kampioen geworden met Feyenoord in 93 en was dus daarin onderdeel van die wederopstanding. En de diepe dalen hoeven we het even niet over te hebben.
Nee, precies.
En het is dus niet Erwin Mulder. Die heeft bij Feyenoord ook met Hofland en... Van Beukering gespeeld. En dus ook met Michael Mols heeft hij in het team gezeten. Maar dat was in 2007-2008. Ja. Toen heeft hij één wedstrijdje gespeeld, Erwin Mulder, als echt jeugdkeeper.
Maar
dus zat Mols niet bij de selectie.
Het grote verschil is natuurlijk dat Erwin Mulder heeft geen diepe dalen gekend.
Die was niet heel slecht. Nee.
Nee.
Nou ja, goed. De diepe dalen, daar hoeven we het ook niet over te hebben. Maar hij was natuurlijk onder Koeman onderdeel van de wederopstanding.
Juist.
Maar het grote verschil... ik zei dat Rob van Dijk, dat hij een keer in de achtste finale een penalty, de beslissende pingel in een penaltyreeks heeft gestopt.
Ja, dat was de kwartfinale dan, of niet? Tegen Heracles van Mulder.
Hij heeft het twee keer gedaan.
Ah. Wow.
In 2012 en 2013. Allebei in de achtste finale, allebei de beslissende penalty.
Heerenveen en Heracles, zeg ik het goed?
Ja, lul, dat moet ik nu dus opzoeken.
Ja, dat is gewoon voorbereiding, hoor. Maakt niet uit.
Goed, hè?
Laat gaan.
Nee.
Laat gaan, ja, doen we.
Wauw. Wel mooi dat het zo dicht bij elkaar ligt.
Hele leuke.
Ja, hele goeie. Ja?
Hey, zullen wij snel gaan voorspellen? Want deze ronde kunnen we dan snel achter ons laten. Nou, ik ga als laatste shoot beginnen.
Ja, ik denk dat het 0-2 gaat worden. Twee keer Santi. Hij is gewoon weer helemaal terug, jongens.
He's back.
Ja, Rob makkelijke Duus. Overwinning.
Ja, ik denk inderdaad Feyenoord Fury in Friesland.
Lekker.
We kunnen even over na kunnen denken. 0-3 gaat het worden. En Santi is weer terug. Ja, ben ik helemaal met je eens.
Dus hij scoort.
Hij scoort.
Nee, hij doet gewoon mee.
Twee keer. En jij, Wes? Wat denk jij?
Ik denk Nijder Slagbank.
Nijder Slagbank.
Wel uit het mouwtje, hoor.
Ja.
Nee, ik denk 0-4, denk ik. 0-4.
Okay.
Het wordt iets minder pijnlijk voor Heerenveen dan in die thuiswedstrijd van Feyenoord, hè, toen het 6-1 werd. Maar het wordt 0-4.
Zo,
en, mooie ik denk uitslag. Dat we gaan een wereldgoal zien van, daar gaat hij komen, jongens, Quilincy Hartman.
Lekker.
Oeh.
Lekker.
Ja.
Zin in.
Nou, mooi.
Ja. Ontzettend veel zin
in. Dan gaan we het... Gaan we dat zondag maar eens lekker bekijken. En dan gaan onze collega's daar het maandag natuurlijk weer over hebben. Dus dan kunnen jullie dat waarschijnlijk dinsdag weer allemaal of later nog luisteren. En dan zeggen wij tot volgende week.
Tot morgen.